Nu wel.
Ja. Oké, goedemiddag allemaal. We zitten hier deze middag samen om te praten over participatie met jonge kinderen. Mijn naam is Lieselot Loagie en ik zal proberen dit in goede banen te leiden. Maar stel jullie anders ook eerst eens voor. Wie zit er hier aan tafel?
Ik ben Katrien Verhulst. Ik werk nu bijna 5 jaar in pleegzorg Oost-Vlaanderen. En ik doe halftijds ouderbegeleiding in pleegzorg en halftijds gezinsonderzoeker. En daarnaast doe ik ook een deeltje participatie bij de ontmoetingsgroep voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Amai, een hele boterham.
Ja.
En naast jou?
Ik ben Ilse Gritte. Ik werk nog niet zo lang bij pleegzorg Oost-Vlaanderen. Ik werk halftijds als pleegzorgbegeleidster en halftijds als coördinator van de participatiewerking. En ik stuur en coördineer een beetje de verschillende ontmoetingsgroepen aan.
Maar ik hoor heel veel participatie. Mm-hmm. Nu, participatie, wat zegt jullie dat?
Ja, ik denk dat wij binnen pleegzorg wel op verschillende manieren aan participatie doen. Dat wij sowieso het grootste deeltje participatie zit in onze ontmoetingsgroepen, sowieso. Maar dat wij ook wel in het begeleidingswerk participatie meenemen. Hè. Denk in de ontmoetingsgroepen is ook het soort ontmoetingsgroep of de leeftijd van de ontmoetingsgroep is daar verschillend in, op welke manier dat die participatie een rol speelt. En in het begeleidingswerk is dat ja, vooral individueel met kind dat we dan aan de slag gaan. Hè.
Je zegt dat het verschillend is naar lang leeftijd. En hoe verschillend is dat dan?
De aanpak verandert wel, hè, naarmate dat de leeftijd of naarmate de leeftijd een jong kind gaan we uitnodigen op een hele andere manier om te doen meedenken of mee in ja, haar visie of zijn visie te geven over de hulpverlening. Hoe is dat voor dat kind? Met een ouder gaan we dat op een nog andere manier doen. Met een pleegzorger gaan we dat op een andere manier doen. Dus voor ons is participatie eigenlijk echt wel op maat van de persoon die voor ons zit. Hè. Het is heel belangrijk om zo te kunnen op gelijk niveau te staan en in die taal te kunnen spreken. En met jonge kinderen is dat dan vooral op een speelse manier, hè? Heel speels.
Ja. En hoe kan ik mij dat dan voorstellen? Ik ben een kind van 3 jaar. Hoe concreet? Hoe vraag je mij dat dan?
Sowieso, bij de kinderen van 3 jaar kunnen we ze nog niet uitnodigen voor de ontmoetingsgroep, omdat we daar ons richten van 6 tot 12 jaar, op die leeftijdscategorie. En dan kijken we vooral naar de pleegzorgbegeleider. Omdat we daar... we denken ook niet dat een kind van 3 jaar dat lukt om daar echt ontmoetingsgroepen mee te doen. En dan komt de begeleider sowieso in het pleeggezin op bezoek om de zoveel tijd. Dus die zijn daar wel frequent aanwezig. En het is belangrijk om eerst wel een soort van vertrouwensband op te bouwen met dat kind van 3 jaar dan. Hè. Of het kind die jonger is, sowieso met elk kind in een pleeggezin. Ik denk, die vertrouwensband is heel belangrijk om te kunnen opbouwen. Vooraleer dat je de mening vraagt over de hulpverlening of over de dingen die spelen in het kind zijn of haar leven. En hoe doen wij dat? Dat is door echt samen te spelen, door een keer in huis te vragen van oké, wat doe jij hier? Met welke dingen speel jij? En te vragen of dat je een keer mag meespelen, een boekje lezen. Maar meestal is dat echt wel in hun veilige omgeving. En te kijken van op maat van hen, wat zien zij zitten. Hè? Vaak doe je dat in combinatie met het gesprek dat je hebt met de pleegzorgers. En soms kijken zij ook echt wel wat de kat uit de boom in de eerste gesprekken dat je daar bent. En is dat ook oké, dat ze eerst maar dat is. Hè? En dat je gewoon een keer goeiedag zegt tegen het kindje. En dan ze een beetje leren een gezicht plakken op wie is die persoon die hier plots af en toe in mijn huis komt.
Maar goed... Concreet, dus een kindje wordt dan geplaatst bij pleegzorgers? Of hoe zit dat juist in elkaar? Wie is de pleegzorger? En waar zijn de ouders heen?
Ja, veel verschillende vormen natuurlijk. Hè. Wie is de pleegzorger? Dat kan Dat kan iemand uit het netwerk zijn die daar bijvoorbeeld enkel in het weekend of zo voor zorgt. Dat kan ook iemand zijn die daar voltijds voor zorgt. Dat kan ook iemand uit het netwerk zijn. Dat kan ook iemand zijn die wij noemen dat dan bestandsgezinnen. Dat zijn personen die echt heel bewust kiezen voor een engagement voor pleegzorg. En die worden dan ook opgeleid en die worden dan ook gematcht. Er wordt gekeken van welk kindje heeft een vraag naar pleegzorg en welke zin ze daar het beste bij aansluiten. Dus wie zijn de pleegzorgers? Ja, dat gaat heel ruim. Hè.
Heel divers.
Het is heel divers, ja. En dat wordt ook echt op maat bekeken. Wordt echt wel gekeken naar wat is een goede match. En ook daarin zit al een beetje het participatieve. Hè. Er wordt ook op voorhand voor het kind naar een ander huisje gaat, gekeken en geluisterd van wat vind jij belangrijk, waar heb jij nood aan. En dan gaat er gekeken worden naar de pleegzorger, kunnen jullie daar aan tegemoet komen?
Mm-hmm.
Vult dat elkaar aan en hebben we hier, we spreken dan van een goede match. Ja.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
En wat als er geen goede match wordt gevonden?
Dan blijven we of verder zoeken of moeten we kijken naar andere vormen van hulpverlening, hè, die aangewezen zijn.
Als je dan specifiek kijkt naar die participatie bij die kinderen, welke uitdagingen zijn er nog? Je denkt eigenlijk, is dit voor ons wel nog een uitdaging? Daar staan we nog voor eigenlijk.
Goh, ik denk dat die jonge kinderen zijn voor ons wel echt een uitdaging, hè? Want ik ben nu vooral bezig met die kinderen van 6 tot 12 jaar. Hè? Wij voelen dat dat ook een groep is, dat is ook een grote leeftijdscategorie. Hè? Een kind van 6 is helemaal niet een kind van 12. Wij voelen ook wel dat de kinderen die naar die ontmoetingsgroep komen, vaak naar ons toe komen om echt puur te ontmoeten. Hè? Dus dat wij wel soms proberen het gesprek een keer aan te gaan over de hulpverlening, over hoe is dat bij u thuis, over bepaalde zaken die wij belangrijk vinden om ook een keer te beluisteren bij het kind. Maar vaak willen zij daar eigenlijk niet op ingaan. Vaak is dat wel wat zoeken van op welke manier kunnen wij een keer wat meer inhoudelijk met hen aan het werk gaan. We hebben daar ook niet altijd de juiste methodieken voor, de juiste tools voor. En ik denk dat we daar wel zoekende in zijn, van hoe gebruiken we een moment dat we die kinderen allemaal samen hebben. Maar natuurlijk, wij nodigen iedereen breed uit, dus die groep is ook altijd anders. Dus dat is niet dat dat een veilige groep is. Er zijn wel altijd een paar kinderen die daar altijd zijn, maar vaak zijn dat ook een paar nieuwe kinderen die erbij komen. Wat dat maakt dan een keer iets kwetsbaardere dingen bespreken, dat voor hen niet altijd aangewezen is om dat te doen en dat we dat dan ook wel loslaten en dat we echt wel de focus leggen op het ontmoeten. Maar dat we ook wel zelf de vraag ook wel bij onszelf stellen van moet dat hier? Moeten wij die inhoudelijke dingen en die meer hulpverleningszaken tijdens die ontmoetingsgroep bespreken?
Met die ontmoetingsgroep, dat zijn dan alle kinderen tussen 6 en 12 jaar binnen een bepaalde regio? Of die
pleegkinderen.
Ja. Die uitgenodigd worden. Hè. Iedereen heeft de keuze om wel of niet te komen. Hè.
Ja. Dus en om over hun ervaringen te spreken. Of...
Goh, eigenlijk is dat echt ontmoeten. Is eigenlijk het grootste thema daarin en het grootste doel. En dan doen wij echt wel activiteiten. Dat spelen wij eigenlijk. Dat is, wij zijn al, wij doen de activiteit die nu op de planning staat, de volgende activiteit, is de Halloween-activiteit. En dan gaan wij in een sporthal een race rond de wereld doen, waar we gaan griezelen. Dus het is niet dat zo praten over de hulpverlening is. Mm-hmm. Maar waar wij het meest het goede inzien is dan dat plots een kind zegt van woonde jij ook bij je oma? En dat wij daar dan wel iets zien ontstaan, dat kinderen plots wel met 3, 4 aan het praten zijn tegen elkaar van en hoe vind jij dat je bij je oma woont en hoe is dat voor jou? En dat er zoiets ontstaat en dat wij als begeleider daarop inspelen dan. Mm-hmm. Maar wij gaan niet, of wij doen momenteel niet zoiets dat wij als begeleider van die ontmoetingsgroep zo inhoudelijk puur een activiteit doen rond één thema van, jij woont nu niet bij jouw mama of papa, dus we gaan echt wel leuke dingen doen. We gaan naar de kinderboerderij, we zijn al een keer naar K.A. Gent geweest, daar het stadion te gaan bezoeken. Wij knutselen, wij maken koekjes, wij gaan naar het bos, zo'n dingen doen wij.
Je laat echt de ervaringen vanuit die groep en de spontaniteit van de kinderen eigenlijk komen.
Ja, en vooral ook laten ervaren dat zij niet het enige pleegkind zijn. Dat is de grootste kracht hier in dat ontmoeten ook. Hè. Door te zien van, er zijn nog kindjes die niet meer bij hun eigen mama of papa wonen. Mm-hmm. Ik ben hier niet alleen. En dat is soms al genoeg om een beetje vertrouwen en erkenning te geven aan die kinderen. Hè. Dat is op dit moment de kracht.
En wat heeft jullie gemotiveerd als organisatie om die ontmoetingsgroepen te organiseren? Van waar is dat gekomen?
Vanuit, en dan ga ik even persoonlijk spreken, denk ik. Omdat participatie is ook wel een beetje meedenken en meeweten, hè? Maar dat kun je maar creëren doordat je eerst ergens een ontmoeting hebt. Hè. Dus mensen gelijkgestemde, gelijkgezinde samenbrengen, die over een gedeeld stukje praten of elkaar kunnen leren kennen. Van daaruit kan het volgende stukje groeien. Van daaruit kunnen signalen doorgegeven worden ter verbetering van de organisatie en de hulpverlening. Dus die uitnodiging waarom dat de ontmoetingsgroepen zijn ontstaan en dat belang ook vanuit de organisatie van we willen echt wel horen, jouw stem horen en jullie mening meepakken. Ja.
Ja. En wordt er nadien, als jonger dan 18 of 19 of eruit gaan, wordt er daar nog contacten mee gelegd? Of komen er van die groep nog tips en adviezen van hoe dat je het nog beter kunt aanpakken?
Goh, er wordt wel soms nog contact gehouden, denk ik, sowieso. Ik denk vanuit de ontmoetingsgroep van de jongeren dan van 12 tot 18, denk ik dat er daar wel meer wordt naartoe gewerkt, naar die 18-jarige leeftijd dan. Zij zijn inhoudelijk ook wel meer bezig. Zij gaan ook echt wel activiteiten plannen met een inhoudelijk thema, van we gaan het vandaag over dat hebben. Dat is helemaal anders dan bij die kindgroep dan. Maar wat dat we ook wel weten is bijvoorbeeld, daarnet hadden we het over de pleeggezinnen die ervoor kiezen om pleeggezin te worden, die ook inhoudelijk een beetje getraind worden en gevormd worden om dan pleeggezin te worden. Er is dan een panelavond waarbij dat er getuigenissen zijn. En soms zit er daar ook wel een pleegjongere bij of een pleegouder bij of een ouder zelf die soms komt vertellen over zijn eigen ervaringen binnen pleegzorg, die ook wel de realiteit ook wel binnenbrengt bij de kandidaatpleegzorgers dan. Over hoe dat voor hen is geweest, hoe dat zij het allemaal beleefd hebben, hoe dat pleegzorg eigenlijk is. Dus ik denk dat sommigen wel nog altijd dat doen en dat engagement wel blijven tonen, maar dat er zeker na 18 jaar dat wel wat stopt. Maar ik denk eigenlijk in die ontmoetingsgroep voor jongeren dat er daar misschien wel nog wat plus 18-jarigen ook zijn.
Er is ook een deelname aan de participatieraad die twee keer in het jaar doorgaat. Dat zijn vooral dan de oudere jongeren die daarop aansluiten en mee een inbreng doen op bepaalde thema's. Maar de participatiewerking gaat ook wel verder dan enkel de ontmoetingsgroepen. Hè. Dat spit zich ook wel echt, dat vindt zich echt plaats ook in de hulpverlening, in het individueel begeleiden van de gezinnen, van de jongeren, van het kind. En die stem die komt daar ook wel heel hard naar boven. Hè. Het kind of de jongeren die staan echt centraal. Van daaruit vertrekt het ook allemaal. Er wordt altijd gekeken van oké, hoe gaat het nu met jou? Wat is er voor jou nodig? Op welke manier kunnen we daaraan tegemoet komen? En wat doen alle partijen die rond jou staan? Wat kunnen die daarin betekenen? Dus het vertrekt echt altijd wel van het kind, van de jongeren,
van het pleegkind.
Van het pleegkind, ja.
Maar kan een pleegkind, als die de leeftijd van 3 jaar heeft, in welke mate wordt er dan waarde gehecht aan die stem? Want dat is nog maar 3 jaar, weet hij of zij wel wat de juiste keuze is. Hè?
Die kunnen het inderdaad niet in woorden zeggen, hè. Dat klopt. Hè. Maar ik denk dat er wel wat mensen rondom het kind staan die op een neutrale manier wel kunnen brengen. Van, wij zien bijvoorbeeld gedragsverandering nadat er een bezoek is geweest bijvoorbeeld, of nadat er een beslissing is genomen door om iets te veranderen. Hè. En dan is het aan de pleegzorgbegeleider om die mensen ook wel te gaan raadplegen, om te luisteren van, oké, wij hebben daar, of we willen daar iets veranderen in bezoekregeling, in schoolverandering, zeg maar iets. Hè. En te luisteren bij die allee, betekenisvolle personen, van wat denk jij dat kind, iemand die allee, die persoon goed kent, van zou dat kind daarmee om kunnen? Hè? Ik denk dat het gedrag van kinderen ook enorm veel zegt. Hè. Mm. Dus dat is dan aan de begeleider om daar vooral heel goed naar te kijken. Ook aan bij de pleegzorger zelf te vragen van wat zie je bij het kind? Zo het slapen, eten, zo die dingen, zegt ook heel veel. Hè. Het kind kan dat misschien wel niet zeggen, maar zijn lijf zegt heel veel. Hè. Mm.
En beleving ook een beetje, hè? Ja. En zo spelmomenten, als het kind met poppetjes aan het spelen is, of we ja. hebben ook een huisje met die Duplo-poppetjes om een beetje ja, op die manier beeld te geven daaraan. En dan alles mee te stappen in het spel, als die met twee poppetjes aan het spelen is, en misschien eens vragen wie is dat hier nu, of waar is mama hier ook ergens, of hoe ziet het huisje eruit waarin dat jij nu woont, en hoe is dat dan voor jou? Of aan de hand van verhaaltjes, storystems, laten aanvullen, en op die manier zo'n beetje zicht krijgen op... Ja, op welke manier gaat het kind dat aanvullen? Hoe beleeft hij dat? Wat komt er naar boven in zo'n spelmoment? Dat zijn wel waardevolle momenten. Hè? We gaan dat niet zwart op wit gaan gebruiken. Hè? Dat blijft een interpretatie, maar dat geeft wel al een beetje een zicht. Of kan een aantal aandachtspunten naar boven brengen van ah, misschien kunnen we hier iets meer of iets minder. Of moeten we hier wat voorzichtig zijn? Ja, op die manier.
Ja. Ja, ik veronderstel dat niet alles van een leien dakje verloopt, zo'n traject. Zijn er zaken waar je denkt, eigenlijk zou dat onze werking nog kunnen versterken eigenlijk?
Tijd, ruimte en middelen. Heel ja. kort, ja.
Allee, ik denk wat ik daarnet zei, van we gaan op bezoek bij de pleeggezinnen, we nemen de tijd om met de pleegzorgers te praten, om het pleegkind te horen en te zien, om ermee te spelen. Dat klinkt allemaal super schoon hè? En super idealistisch bijna. Hè? Maar soms pakt een tijd ons wat dat af. Hè? We hebben niet altijd een tijd om dat te doen. Soms hebben wij ook iets dat wij moeten bespreken met het kind, dat gewoon moet. Hè? Waardoor dat de tijd dat je wilt nemen om de vertrouwensband eerst op te bouwen met het kind, dat je dat niet hebt, dat je weet van ik moet dat eerst nu bespreken met het kind. En eigenlijk had ik liever nog wat tijd genomen om mijn vertrouwen op te bouwen. Mm. Ja, begeleiders die wisselen, waardoor dat die vertrouwensband, ja, een kind die ook misschien wel denkt van ja, weet je bent begeleider nummer 3 die hier komt aan mijn deur staan om te spelen, die daar ook wel meer tijd voor nodig heeft dan om vertrouwen op te bouwen, maar die ook wel wil praten over de bezoekregeling met mama en papa. En dat gaat zo snel niet hè, om dat te doen. Maar hij zit wel als begeleider met een opdracht om een advies te gaan geven. Dus dat is wat dubbel. Hè. En ik denk dat onze caseload gewoon het niet altijd toelaat, jammer genoeg.
Wat bedoel je met caseload?
Het aantal dossiers dat wij
Het aantal gezinnen begeleiden. Dat we begeleiden ja. per begeleider eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
Hoeveel is dat zo gemiddeld?
Ik denk dat een voltijds... begeleider nu toch wel een
22, 23
gezinnen begeleid. En dat betekent dat je zowel het pleeggezin begeleidt, maar ook dus het pleegkind die centraal staat sowieso, maar ook wel de ouders erbij. En vaak is er daar ook ja, een netwerk nog rond het kind dat je ook wel een keer probeert te zien. Hè. Dus een oma en opa die ook wel zegt van ik wil dat kind ook blijven zien, waardoor dat je heel veel mensen ziet. Hè. Ja. En daarmee bezig zijn.
En dan heb je nog niet de schoolse context, of ja. als het in een voorziening zit, hè, de opvoeders die daar rond zitten. En dus er zijn wel heel veel betrokken partijen die allemaal aandacht vragen en ook een bijdrage doen aan die hulpverlening. Maar dat betekent ook wel dat de tijd die jij als begeleider kunt investeren om met dat jonge kind aan de slag te gaan en die band op te bouwen, dat die vaak wegvalt door andere zaken.
Ja, en als dat wegvalt, dan valt alles als een kaartenhuisje ineen. Want dat vertrouwen is net nodig om de werking...
Het maakt het alleszins wat moeilijker, ja. Dat klopt.
Ja.
Nu, ouders en de pleeggezinnen, hè, die dragen ook wel bij. Hè. Die, als we daarmee in gesprek kunnen gaan, zij kunnen ook al wel wat voorbereidend werk doen. Of het kind voorbereiden en dat duidelijk maken. Wie dat er komt, wat dat er gaat gebeuren. Dus dat helpt wel allemaal. Maar.
En een kind dat ziet dat zijn ouders en zijn pleegzorgers goed overeenkomen, dat geeft ook al heel veel vertrouwen. Hè. Dus, ja. En daar dragen wij dan wel op een andere manier aan bij. Maar als wij al ervoor kunnen zorgen dat er daar een gedeelde wereld is, dat zij niet in de weerstand zitten ten opzichte van elkaar en geen spanningsveld hebben, dat zorgt er ook al voor dat een kind vertrouwen heeft in de situatie en dat er daar geen argwaan is ten opzichte van alles. En dat je ook wel sneller kunt in gesprek gaan ermee. Ja. Dus dat is dan inderdaad niet rechtstreeks in contact gaan met het kind, maar door met de ouder en met de pleegzorgers te werken aan die gedeelde wereld, zorg je er wel voor dat een kind niet in een loyaliteitsconflict zit. En zij zijn ook wel bezig met participatie, mm-hmm. vind ik. Zij zijn ook mm-hmm. wel bezig met ervoor te zorgen dat die stem van dat kind wel het belangrijkste blijft in heel uw traject. Mm.
En door een duur bouwt je ook al wel een beetje dat vertrouwen op, hè. Geduld, hè. En blijven in het belang van het kind ondernemen, handelen, dat blijven communiceren. Ook al heb je geen uur in de week of in de zoveel tijd om effectief met het kind bezig te zijn, maar als die gaandeweg wel voelt van die heeft eigenlijk echt wel het belang van mij voor en daar gebeurt wel van alles en die luistert... En naarmate dat je dan in die begeleiding zit, na een jaar of twee jaar, gaat dat ook wel van vlotter gaan. Hè? Gaat dat ook wel vanzelf gaan. En weet dat kind ook wel van, dat is mijn pleegzorgbegeleider en ik kan daar dat en dat tegen zeggen.
Hmm. Ja. Als je eventjes terugkijkt naar je werk, wat is eigenlijk een verhaal die het meest is bijgebleven? Of die echt aan je lichaam plakt? Vanuit de ervaring, dat je zegt, eigenlijk, kijk, dat verhaal komt hier nu naar boven. Ik weet nog niet hoe ik het hier ga vertellen of ga brengen, maar dit vanuit de praktijk.
Specifiek op jonge kinderen. Hm.
Dat is nou moeilijk.
Ja, maar ik had over laatst een huisbezoekje bij een pleeggezin die een weekendopvang doet voor een jongetje van 3 jaar. Hè. Dus die komt... 2 weekends per maand gaat hij naar het pleeggezin daar. En door de week verblijft hij nog in het CKG, het Sloeberhof. En mama zit in de gevangenis. Hmm. En die is daar nu...
En de papa?
Papa zit ook in de gevangenis, ja. En heeft zich eigenlijk wel gedistanceerd van het verhaal. Van het vaderschap. Het jongetje zit nu ongeveer een 6 maanden, gaat hij in het weekend naar het gezinnetje. En ik had een huisbezoek gepland en het pleeggezin zei van, maar hij is dan eigenlijk hier, anders kunnen we samen eens iets doen. Dus ik vond dat wel interessant, ik vond het ook wel spannend. Dus ik had het huisje meegepakt met de Duplo-poppetjes en gedacht van oké, laat ons dat eens uitstellen en eens kijken wat er gebeurt. Eerst was hij zelf, wou hij zijn tractors komen tonen en zijn kranen. Hij was grote fan daarvan, dus heel de tafel stond vol met zijn kranen en tractors. Dan toch het huisje open gedaan en zo alles bevraagd van wat vind je van dat huisje en... past je tractor daar ergens in? Of wie zit er hier allemaal in het huisje? En de eerste reactie was het huisje, want daar zitten meubeltjes in en een bedje en poppetjes. Allemaal leegmaken en gooit er 1 poppetje in en duwt het huisje weer toe. Alles moet op slot en hij ging weg. Na verloop van tijd kwam er dan uit dat huisje de gevangenis was. En dat mama in de gevangenis zit en het pleeggezin stond boven op het dak en die kwam mij redden met zijn kraan. Dus dat was zijn verhaal. En dat is wel blijven hangen. Het was ook niet zo duidelijk van in het begin wat er daar allemaal gebeurde of hoe ik dat moest interpreteren. Maar dat ging wel na verloop van tijd, werd dat wel duidelijker en duidelijker. En heeft daar ook zelf geen woorden aan gegeven. Maar het was wel duidelijk als ik zei van, dit is pleegmama, zit nu op het dak. Ik ga ze redden. En dan kwam hij met de kraan.
Amai.
Zo zaken blijven plakken. En dan denk ik, dit is wel waardevol. Dit is eigenlijk wel fijn om te horen. Ja. Van wat gaat er nu allemaal in dat kleine jongetje om? En waar is die mee bezig eigenlijk op dit moment? Hm. Ja.
Zijn levensverhaal en het tonen en het uitbeelden via het huisje.
En wat maakt dat dat voor u waardevol is?
Om een beetje inzicht te krijgen in waar is dat jongetje mee bezig? Hoe kijkt dit ten opzichte van de pleegzorgers? Hoe belangrijk zijn die voor die? Als die iedere keer wil redden, dan toont dat toch wel al... ik zei het blijven interpretaties. Het is niet objectief wat zwart op wit te zetten. Maar zo interpreteer ik het dan. En ik heb het ook besproken met een aantal teamcollega's en die bevestigden dat ook wel. Als die de pleegzorgers komen redden, dan is het een teken dat die veel voor hen betekenen en dat dat wel waardevol is. Het was ook genoeg voor. Hè? Ik zou daar nog verder op kunnen spelen, maar het was ook genoeg. Dus misschien in de volgende keer kan ik dat nog eens meebrengen. Gaat hij al wat vertrouwder zijn met dat huisje? Kan ik misschien al eens iets gerichter gaan vragen rond hem ten opzichte van pleegmama, pleegpapa of hem en mama? Maar daar ben ik nu niet dieper op in. Ja.
Ik denk dat we daar ook altijd moeten oppassen dat we. We zijn geen therapeuten, hè. Dus we gaan daar in huis inderdaad. En, en soms hebben we daar dan iets dat we denken van... Amai, dat hadden we niet verwacht, dat we hier zoiets ging krijgen. Maar dat, we laten die mensen daar dan ook wel weer achter. Dus na een uurtje en een half zijn we daar weer weg, of een uurtje. Maar we moeten ook wel daarover nadenken van... Wat heeft dat gedaan met dat kind dat hij dat daar... gebouwd heeft en wat heeft dat gedaan met de pleegzorgers, dat ze dat gezien hebben, want dat was waarschijnlijk de eerste keer dat ze dat zo visueel zagen, dat dat kind zich zo voelt. En we moeten altijd zo wat de balans vinden als begeleider van hoe ver hak ik daarin. Want je wilt dat inderdaad wel weten van hoe gaat het met het kind en je zoekt daar je manieren voor om dat stemmetje te horen. Maar je moet ook wel ergens weten van, ja... Tot hoever, hè? En waar moet ik? En daar had je team echt wel voor nodig om te weten van wat doe ik de volgende keer daarmee? Ga ik daar opnieuw mee aan de slag? Of ga ik inderdaad wat externe hulp in gaan vragen voor daar verder mee te gaan? Want ja,
dat is jullie gaan langs en jullie doen die spelletjes. Met welk doel eigenlijk? Om opvolging of om... Wat is juist het doel daarvan?
Uiteindelijk wordt pleegzorg altijd ingeschakeld omdat wij een opdracht hebben gekregen. Vaak is dat een heel duidelijk kader door de jeugdrechtbank bijvoorbeeld, die ons de opdracht heeft gegeven om die gezinssituatie te gaan ondersteunen. En ook echt wel dan ook om de zoveel tijd te gaan terugbrengen aan de jeugdrechter van kijk, zo loopt het daar, hè, zo gaat het met de...
Worden jullie dan ook zoals controle bekeken door de pleegouders en ouders?
Soms wel. Soms wordt dat wel zo gezien, terwijl dat wij dat heel vaak zeggen, dat wij echt niet de controleurs zijn die daar komen, dat wij daar ook echt zijn ter ondersteuning. Hè. Als het niet goed gaat bijvoorbeeld, als het moeilijk gaat in het gezin, als er gedragsmatig dingen zijn, dan ze maar telkens opnieuw tegen dezelfde muur botsen, dat wij ook zeggen van wij willen ook samen nadenken over manieren dat het een keer anders kan lopen. Hè. En of zoeken naar externe hulp als het te moeilijk is. Hè. Maar vaak worden wij wel gezien als de controleur. Maar
bijvoorbeeld in dat geval met dat jongetje, hoe heb je dat aan de pleegzorgers uitgelegd van wat dat je ging doen?
Dat was op een vorig huisbezoek en dat was vooral op hun uitnodiging. Van, hij is dan hier. Het zou toch fijn zijn dat je hem eens leert kennen en dat je hem eens leert, gewoon leert kennismaken. Ik zei, ja, dat is goed. Ik zei, ik vind dat wel een beetje spannend, want ik wil hem wel horen, ik wil hem wel zien, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat. En toen kwam ik op het idee van dat huisje, of ik wist dat wij dat hadden. Ik zei, anders breng ik dat mee. Hè, en dan kunnen we nog zien wat er gebeurt. Dan is dat beschikbaar. Spelen we er mee? Ook helemaal oké. En die waren heel enthousiast en die stonden daar helemaal voor open. En... die zeiden ook van, ah ja, we gaan hem dan iets vroeger uit het CKG gaan halen, dat hij een beetje tijd heeft om thuis te komen. Ik ga het hem ook uitleggen, dat er iemand langskomt, dat we samen gaan spelen. Dus die waren heel meedenkend en uitnodigend daarin. Ik had daar niet zoveel uitleg voor nodig. Ja.
Voor hetzelfde geld had hij er ook gewoon mee gespeeld en was dat, hè?
Ja.
Want dat had ook vaak dat je soms met een doel er naartoe gaat, want je gaat ook soms echt van, bijvoorbeeld mama, papa heeft een vraag gesteld voor uitbreiding van het bezoek of voor een reisje of het een of het ander en je weet eigenlijk niet goed van, ja, is dat hier nu een juiste vraag en je wilt de stem van het kind erin en dan zeg je van, ik ga een keer op huisbezoek gaan en een keer horen wat dat hij of zij daarvan denkt. En dan doet het wel soms via een methodiek. Je gaat niet altijd letterlijk de vraag stellen. En dan neem je soms dat huisje mee. Of neem je een tekening mee. Of andere methodieken. Maar soms kun je daar wel een keer bedrogen aan uitkomen. Dat kind gewoon zit te spelen. Nee? En dat je denkt, ja lap.
Of dat het niet doet wat hij verwacht. Dat
wel, ja, het is dat. En dan dat hij gewoon zit te spelen. En dat je denkt, oké, volgende methodiek. En dan, maar dat is ook, ik vind dat helemaal oké. Ik denk dan altijd, ja, het is niet duidelijk voor hem dat ik dat nu wilde doen, maar ik ga toch niet gewoon cru de vraag stellen. Dus uw mama heeft dat gevraagd, voilà. En daar gewoon op tafel smeten. Het is duidelijk dat dat kindje dan, oftewel het aan het vermijden is, en wel ergens door had van, hij komt nu iets vragen. En ergens is dat ook een beetje een antwoord op uw vraag dan. Hè.
En worden diezelfde oefeningen en methodieken toegepast dan bij de ouders ook? Is er daar een strikte scheiding tussen?
Goh, ik denk dat een beetje... Goh, dat is sowieso wat anders. Ik denk, bij kinderen is dat meer spelenderwijs. Hè. En bij ieder kind voelde ook, hoe ouder dat wordt soms, en hoe meer dat in een vertrouwensband er is, weten ze soms van, oké, weet je, zet u gewoon op mijn bed en vertelt waarom dat komt. Je hebt echt kinderen die dat hebben. Nee, van, ik zie aan jou dat je eigenlijk iets met mij wil bespreken, dus we gaan het gewoon bespreken en daarna nog een keer een spelletje spelen om het weer wat luchtiger te maken. De kinderen nemen dat op een duur soms wel door, heb ik het gevoel. Bij de ouders, ja, is dat wel, denk ik, meer gespreksvorm. En is soms voor te tonen van, kijk, uw kind voelt zich dus of zo bij die situatie. En dat we soms wel de poppetjes, ook de Duplo-poppetjes, een keer durven uitzetten, om dat zeer visueel te maken. Van, dit is de situatie waarin dat we zitten. Maar ik denk ook niet dat we dat iedere keer doen. Ik denk, Dat is heel wat minder. Maar ik zelf doe nu ook ouderbegeleiding, waardoor dat ik dat misschien heel wat meer doe. Maar ja, dat is dan in die ouderbegeleiding. Maar ik denk zo in de gewone gesprekken dat we als pleegzorgbegeleider hebben bij de ouders, is dat wel een pak minder.
Ja, we hebben wel onze drie doelen eigenlijk. Ons drie doelenkader, dat wel onze leidraad is. Je vroeg daar straks ook met welk doel zou je dan dat gesprek aangaan met dat kind? Wat wil je daar eigenlijk uithalen? En dan is ons drie doelenkader wel altijd een leidraad. Hè? Dus het perspectief moet duidelijk zijn voor iedereen. Hè? Zowel voor het kind als voor de ouders als voor de pleegzorger. Dus dat is een reden om een gesprek aan te gaan of een methodiek in te zetten. De veiligheid van het kind moet gewaarborgd zijn. En hoe doen we dat dan? Hoe kunnen we daaraan bijdragen? Help mij even.
En er moet een gedeelde wereld zijn.
En een gedeelde wereld, ja. Dus hoe komen ouders, kinderen, pleegzorgers, waar is dat stukje gemeenschappelijk en hoe doen we dat? En dat kader is de leidraad voor de begeleidingen, zowel bij de ouders als bij de pleegzorgers als bij de kinderen. Bij de kinderen doen we dat speelser, bij de ouders en de pleegzorgers vaak iets formeler. Ja.
En ik weet niet hoe lang jullie al in de sociale sector werken, maar als je terugkijkt naar helemaal in het begin, hè, dat je het werkveld betreedt, waarbij de participatie nog niet zo hoog op de agenda stond. En nu, welke verschillen merk je op in werksituaties, in hetgeen dat gevraagd wordt aan jullie? Zien jullie een verschil door het feit dat participatie nu toch wel hoger op de ladder staat met vroeger of niet?
Goh, ik was vroeger leefgroepbegeleidster in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg. Ik denk, maar ik durf dat ook niet zo 100% met zekerheid zeggen, dat toen wel minder was. Ik weet wel dat er zo ook een groep was waarbij dat belangrijk was dat ouders hun stem hadden. En dat er daar, dat vooral de contextbegeleiders daar heel hard mee bezig waren om daar aan bij te dragen. Maar ik had zo minder het gevoel, er was wel zo een bewonersraad of zo dat wij deden altijd in de leefgroep. Maar ja, dat was wel minder belangrijk of zo. Dat gebeurde wel, maar gebeurde er iets anders in de leefgroep waardoor dat niet kon doorgaan, had ik niet het gevoel van dat zo erg was. We gingen dat zeker altijd herplannen, hè? Dat niet. Maar ja, ik denk, ik heb wel nog altijd een beetje dat gevoel misschien, dat is nu inderdaad, dat staat hoger op de ladder, hè, nu, maar niet bij iedereen.
En wat bedoel je dan? In de organisatie? Of wat bedoel je dat niet bij iedereen?
Ik heb zo... Het woordje participatie, dat is zo... Ik denk dat iedereen dat wel doet, maar dat hij zo niet altijd doorheeft dat hij dat aan het doen is of zo. Dat al de dingen dat we hier al gezegd hebben van in zijn begeleidingsrelaties met de gepleeggezin, dat iedereen daar actief mee bezig is. Hè. En dat iedereen botst op de uitdaging dat we daarnet zeiden qua tijd en zo verder. Maar dat zo echt zo van die participatie is belangrijk en zo dat gedachtegoed daarachter, dat eigenlijk meer onbewust is dan bewust dat de mensen dat doen of zo.
En wat zou volgens jou helpen om dat bewuster te maken? Als dat al nodig is, hè, om dat bewuster te doen?
Ja, dat is een goede vraag.
Zijn er zaken dat binnen jullie, binnen de organisatie, gebeuren om daar toch wel actiever, bewuster mee om te gaan?
Ik denk dat wij zo wel een beetje op een punt zitten binnen de organisatie, dat we daar naar op zoek gaan van hoe kunnen we dat doen. Omdat we allemaal met mensen zitten in de ontmoetingsgroepen die daar mee bezig zijn en die daar wel hard hun best voor doen om dat daar te krijgen. Hè, en die groepen telkens opnieuw
draaiend te houden,
inderdaad. Ja. Maar dat we soms wel voelen van, je moet dat daar toch verdikke veel zeggen bij de begeleiders, van het is een activiteit en maak dat je je gezinnen daarvan op de hoogte brengt. Maar dan is dat waarschijnlijk ook door de veelheid aan andere dingen, dat je dat heel aanwezig moet houden bij de anderen.
Allee. Ja, we willen het meer een vanzelfsprekendheid hebben. Zo. Het aanbod naar de verschillende groepen en de stem die ze kunnen uitbrengen, dat iets ingebed is, dat hoort gewoon bij de organisatie. Dat is een vast aanbod en iedereen is daar welkom in. En dat de waarde misschien doorkomt. Iets meer gedragen is van waarom doen we dat eigenlijk? Waarom doen we die ontmoetingsgroepen? Waarom is die stem zo belangrijk? En wat gebeurt er daar dan mee?
En dat is nog een interessante. Wat gebeurt daar dan mee?
Ja. Wat gebeurt daar dan mee? Ja. Signalen die opgepikt worden, die gaan door. Hè. Die gaan door naar het beleid, naar de directie. Of alles maar om te signaleren of om te zeggen van, hola, opgelet. Hè. Er is echt wel nood aan meer tijd en ruimte, bijvoorbeeld, om dingen te kunnen doen of waar te maken. Voor het jonge kind is dat nu nog wat minder, maar bij de ouders bijvoorbeeld of bij de pleegzorgers, hè, was een grote zorg rond de bijzondere kost enzovoort. En dat gaat dan ook door naar de directie. Die directie neemt dat vast. Hoe kunnen we dat vereenvoudigen? Dat voorstel komt terug. Zijn jullie daarmee akkoord? Kunnen jullie daarin vinden? En dan wordt dat aangepast. Dus
amai.
Het is wel de bedoeling dat er ook effectief iets mee gebeurt. Hè. Bij die jonge kinderen is dat misschien nog wat moeilijker nu om dat zo concreet te maken. Al is het signaal wel van, als we die stem willen horen, hebben we echt tijd nodig. Hè. Tijd en de ruimte om op dat niveau van dat kind te gaan staan en het daar te horen. En wat je daar hoort, pak je natuurlijk mee in je begeleidingswerk en in de adviezen naar de consulent, de rechtbank, alles wat dat daar rond zit. Hè, om dat welzijn van dat kind te waarborgen hè, of te gaan ondersteunen.
En wat dat we dan wel doen bij de jonge kinderen is, we nemen dan inderdaad minder mee naar beleidsniveau of zo die dingen. Maar wat dat waardevol is dat de kinderen die zich inschreven, wij kennen die bijna niet. Hè. Soms is het een keer een eigen begeleiding of een keer een begeleiding dat je nog gezien hebt doordat ik gezinsonderzoeker ben of zo. Hè. Maar vaak zijn dat allemaal kinderen dat je gewoon die naam op papier ziet voor de eerste keer, die komen en dan leren ze kennen in de ontmoetingsgroep. Maar dan zie je ook de naam van de begeleider erbij staan. En dan komt die begeleider zo een keer naar u en dan is van, dat kindje is gekomen naar de ontmoetingsgroep. Hoe heeft die zich gedragen? En dan kunnen die soms zeggen van, heeft die zo sociaal geweest? En die normaal gezien was die niet zo? Of heeft die zo goed meegedaan? En meestal is die zo teruggetrokken. En kunnen wij wel zo wat observaties teruggeven van, kijk, als hij in een groep is waarbij dat hij hem zo veilig voelde, is hij wel zo. Allee, ik weet dat heel concreet was er een kindje die een keer gekomen was. En de begeleidster zei tegen mij van, het is waarschijnlijk heel moeilijk gelopen, maar ik had zoiets van, hij moet een keer komen. En dat ik echt uit de lucht viel, dat ik zei van, waarom heb je dat? Allee, die jongen heeft keigoed meegedaan, was mega veel aan het babbelen, ook over zijn eigen situatie thuis. En ze zei, ik begeleid haar nu al 3 jaar, en die zegt niets tegen mij. En zegt ze, die ziet de eerste keer je hoofd, en die begint daarover te praten. Maar dat was ook een kleine groepje, zou die activiteit dan gedaan. Het was er één kindje die vertelt dat, ik woon niet bij mijn eigen mama en papa. En hij heeft daar precies op ingepikt en hij is ook beginnen praten. En dan denkt hij van, oké, dus je hebt al 3 jaar individuele gesprekken met je pleegzorgbegeleider. En dan plots had hij één activiteit waar hij de eerste keer komt, waar hij een hoofd ziet van iemand dat hij nog nooit had gezien, van begeleider van kinderen. En dan doet hij je verhaal.
En wat leert dat u met, dat juist zei, je hebt tijd nodig om die vertrouwensband op te bouwen. Wat leert die situatie jullie dan? En wat neemde daaruit mee?
Dat deze setting ook wel sneller vertrouwen kan creëren. Ja. En dat de kinderen soms meer doen voor elkaar dan dat we misschien soms...
Lotgenoten.
Ja, dat meer is. En dat soms dat ontmoeten ook meer creëert dan dat we denken. En dat we daar niet altijd moeten zitten zoeken naar manieren hoe dat we het inhoudelijke er gaan inbrengen, maar dat soms ook... Allee, ik denk dat we daar ook soms wel een klein draaikje kunnen naar geven. Hè. Allee, dat was net het jongetje die begon was over ik woon niet bij mijn mama en papa, was een jongetje dat ik geleid had. Dus die zich wel veilig voelde bij mij. Maar ik had hem niet een opdracht gegeven. Hè, om dat te zeggen, dat was duidelijk zijn. Maar die wel zich veilig voelde bij mij. En die dat wel ook tegen een onbekend kindje zei. Maar je voelde wel van, amai, ik stond er helemaal versteld van. Dat kon gebeuren en dan leerde wel van, kijk, uit die momentjes moet het halen. Hè. En dat is ook genoeg. Hè.
Het informele, hè. Ja. Denk ik dat soms ook heel belangrijk is. Hè.
Ja. Ontmoetingen ook met...
Ja, en niet te onderschatten, denk ik, voor zo'n kind. Ja, het zijn leeftijdsgenoten. Hè. Niet alleen lotgenoten, maar ook leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Ja. Ja, dat doet ook wel. Mm-hmm. En lotgenoten. Ja.
En vaak zijn ze op scholen waar ze het enige pleegkind zijn. Hoe vaak krijgen wij niet de vraag, zijn er hier nog pleegkindjes in het dorp of in de straat of in school? Ja, je mag daar ook niet altijd op antwoorden. Nee, je mag niet zeggen, er zitten hier op school nog pleegkindjes. Soms wordt dat al wel duidelijk doorheen het schooljaar, maar eigenlijk mogen ze daar niet op antwoorden. Nee, maar ze zouden niet liever hebben dan gewoon te weten, je bent hier niet alleen. Mm-hmm. Zijn er hier nog? En ja.
Ja, en dat was het mooi. Ik weet niet meer wie van de twee dat juist zei. Van hè, dat normaliserende van zo'n groep. Hè.
Ja.
Ja. Ja, we hebben nog een spreekster aan tafel die zichzelf nog niet heeft voorgesteld. Dat is eigenlijk de technische ondersteuning, maar ook inhoudelijk een enorme meerwaarde. Zeg maar. Nele.
Ja, ik ben Nele. Ja, ik dacht, ik ga toch de micro pakken om af en toe een vraag te stellen.
Absoluut, absoluut, absoluut. Je hebt gelijk. Ja, ja, maar inderdaad, wat ik ook vaak hoor dan vanuit de burgers, als we het hebben rond participatie, dat zijn die ontmoetingen. Ontmoetingen, dialoogmomenten met anderen. Dat ze heel sterk uitdragen en dat is iets wat ik nu... terughoren in je overhaal eigenlijk.
Ja, ik denk dat dat de eerste stap is. Dat ontmoeten, dat informele, dat menselijke, dat mogen zijn wie dat je bent en dat kunnen zijn wie dat je bent. Dat het daar gewoon begint. Hè. Wil er een inbreng zijn naar inhoud of beleid ofzovoort, is dat ontmoeten superbelangrijk. Om te kunnen faciliteren en die veiligheid te scheppen en dat vertrouwen te scheppen. En van daaruit groeit het wel en komt het wel, maar die eerste laag is belangrijk. Ja, wat ik wel nog een heel mooie methodiek vind, dat is misschien al voor de iets oudere kinderen, zo 5, 6 jaar, is de levensdoos die ontworpen is. Dat vind ik ook wel een hele mooie methodiek om met kinderen aan de slag te gaan. Dat is echt een doos, speels vormgegeven met allerlei fiches in, stickertjes, een whiteboard met voor een week schemaatje op te doen, op te plakken, op te maken. En dat is van het pleegkind zelf. En dat geeft zo ruimte voor het kind om eigenlijk zelf zo zijn levenspad te gaan uittekenen. Er zit zo'n soort van vriendenboekje in. Er zitten ook zo interviewvraagjes in voor de pleegzorgers en de ouders. Om zo zelf aan de slag te gaan en zijn eigen levensverhaal zo wat woord en beeld te geven en duiding. En ze kunnen daar foto's in verzamelen. Want dat zagen we ook wel, hè.
Dat blijft in hun bezit.
Dat is van hun persoonlijk. Ja. En dat kan mee verhuizen naar elk huisje waar ze naartoe gaan.
Ze kiezen eigenlijk zelf wat ze ermee doen.
En ze kiezen zelf wat ze ermee doen. Een ouder kan alles mee aansluiten om daar iets mee te doen. Een pleegzorger, een begeleider. Dat gaat zo op het ritme van het kind. Dat blijft bij het kind. En helpt toch ook om het wat visueler te maken. Wie staat er eigenlijk allemaal rond mij? Wie staat er in mijn krachtboom? Wie staat er in mijn... Hoe is mijn pad? Iets dat eigen is van het kind en dat meegaat met het kind. Ja.
Maar dat je wel samen vorm geeft dan?
Kan. Kan, moet niet, mag.
Je naar gelang de leeftijd, hè. Ja. Hoeveel dat je daarin ondersteunt.
Ja, ik ben zeer concreet, hè. Ik stel me dan voor, je komt in dat gezin. Dat kindje zit daar, heb daar dat... Die doos. En wat gebeurt er dan?
Ik persoonlijk, voor de jongere kindjes, geef dat aan de pleegzorgers. En de pleegzorgers introduceren dat bij het kindje. Dat krijgt een plekje. En het kind neemt daar soms al zelf eens iets uit. Wat heel vaak in mijn ervaring gebeurt, is dat er daar inderdaad zo een affiche in zit met een boom. Of met een regenboog. En er zijn allemaal plakkertjes van... Ja, huisdieren tot politieagenten, tot gewone mensen, man, vrouw, jong, oud. En dan beginnen die te plakken. Zo, dit ben ik hier en wie staat er hier rond mij? En sommigen staan een beetje verder, sommigen staan een beetje dichter. Voilà, en zo kan een gesprek aangegaan worden of ook helemaal niet. En zo neemt dat kind zo zelf zijn proces een beetje in handen. En kun je aansluiten waar nodig of waar dat kan. Of.
Het was serieus opdracht. Ik stel me voor, mocht ik die doos hebben om mijn levenspad uit te stippelen. Hè?
Ja.
Dat is toch niet evident, hè? Leeftijd van 6.
Ik ben wel ouder dan
toen. Omdat nu dat nog... zegt natuurlijk iets van mij, maar ja, toch als 6-jarige. Ja, toch niet evident, hè? Ik was al zo een aantal... tragedies te verwerken hebt als een plaatsing. Hè. Wat toch,
en juist daarom, denk ik, is het wel waardevol.
Juist daarom is dat zo belangrijk. Dus, denk ik. Er zijn al zoveel figuren weggeknipt of lijntjes doorge...
Het is een manier van een verhaal te kunnen geven op een andere manier. En,
ja, ik maar misschien maar ook om te vragen, tonen... Hè. Ja, er staan nog altijd veel mensen rond u. Mm-hmm. Je wordt ook nog altijd heel graag gezien.
Ja.
En jij bent het ook waard. Jij hebt een pad. Oké, er is van alles gebeurd, maar...
Mm-hmm. En kinderen die heel jong in een pleeggezin geplaatst zijn, weten ook niet altijd van hoe is dat eigenlijk juist gekomen.
Mm-hmm.
En van waar is die beslissing gekomen?
Hebben ze dan
gekomen?
Zo een schuld of zo?
Soms wel. Mm-hmm. Soms is dat daar wel. En dan is het net goed om met mama en papa, als dat kan, te gaan kijken van oké, hoe gaan we dat verhaal hier gaan vertellen? En zijn er nog foto's van als hij geboren was? Of kunnen we dat in die doos steken? Mm-hmm. Inderdaad, hè? En daar een beetje wat meer verhaal aan te geven, zodat het kind onschuldigd wordt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? En dat duidelijk is van die reden waarom dat ik hier woon, is niet mijn schuld. Hè. En dat is daardoor gekomen. En er is ooit wel blijdschap geweest wanneer dat ik op de wereld kwam, bijvoorbeeld. Hè. Want soms weten ze zelfs dat niet, hè. Dat er ooit wel een keer iets vrolijk rond het kind gebeurd is.
Want de plaatsing, dat is toch niet altijd tot 18? Het kan toch zijn dat je intussen tijd de ouders terug
zeker
kunnen instaan voor het kind? Hè?
Pleegzorg is eigenlijk altijd iets tijdelijk. Hè. Dat is, er wordt altijd gekeken van, is er een mogelijkheid voor een terugkeer naar huis? Maar er zijn daar zoveel factoren die daar...
En hebben die ouders dan nog kans om een kind terug te hebben in huis? Of wordt er veel kritischer naar de ouders gekeken omwille van die plaatsing al?
Het is dat ik daarnet zo wat... Er zijn heel veel factoren die bekeken worden als er een terugkeer naar huis aan de orde zou kunnen zijn. We hebben ook een team die terugkeer naar huis probeert te faciliteren of bekijkt of dat er daar een mogelijkheid toe is. Hè. Maar er is zeker een mogelijkheid dat kinderen terug naar huis gaan. Maar er wordt daar wel... kritisch naar gekeken in die zin van is het veilig voor het kind en gaat een ouder dat aankunnen en de ouder wordt daarop voorbereid.
Mm. Dat ik soms hoor dat ouders hebben dat wel, dat is natuurlijk vanuit de stem van de ouders, hebben dat wel nog een dochter of een zoon die inwoont, maar dan één dochter of zoon niet.
Dat gebeurt soms, hè. Ja. En dat is heel moeilijk om te begrijpen voor de ouders. Hè. Van hoe komt het nu dat ik wel een kind thuis heb en het ander kind niet? Natuurlijk is het ook soms zo dat een kind bijvoorbeeld al 8 of 10 jaar in een pleeggezin woont. En dan de stap terug naar huis zetten, dat is ook niet zo'n evidente stap. Dan wordt er daar ook over nagedacht van ja...
En wat zegt, het is voor dat kind dan geen evidente stap?
Ik maak heel vaak bij ouder dan een beetje de vergelijking van... Dat is een zaadje die ooit geplant is geweest in de grond van de pleegouders en die nu al een grote stevige boom is geworden. Mm. En als we die een boom nu in één keer gaan... daar uit de grond trekken en in nieuwe grond gaan planten, dan gaat die een boom daar niet goed groeien. Hè. Dus we moeten dat met heel veel zorg doen en we moeten dat heel goed bekijken of dat gaat werken. En of dat
is
dat...
de stem van de jongeren daar ook van belang? Want
zeker.
Want als de jongen bijvoorbeeld zegt, ik wil naar huis, en jullie zeggen, nee, het is niet veilig.
Ik denk dat de stem daar belangrijk is, maar dat niet de enige stem dan is. Hè.
Ja.
En er is ook nooit alleen... Er is ook altijd een opbouw. Hè. Er blijft ingezet worden op die gedeelde wereld en die contacten met de ouders als in de mate dat dat mogelijk is. Hè. Ja. Soms is dat misschien een begeleid bezoek, soms is dat elk weekend bij mama en papa terug naar huis gaan. In de vakanties. Dus die contacten worden ook wel opgebouwd en gekeken en bevraagd ook bij het kind. Hoe was dat voor u? Is dat goed meegevallen? Wat heb je gemist? Wat kunnen we hier nog verder aan doen? Dus het is dus niet in één keer, we gaan terug naar mama en papa. Hup. Mm. We verschuiven het. Hè.
Ja.
Dat is wel...
En waar dat ouders kunnen zijn, dan proberen we dat zoveel mogelijk te doen.
Ja.
Dat is als ouders bijvoorbeeld... altijd met een kind naar de kapper kunnen gaan. Ja, super. Hè? Als zij die taak op zich kunnen nemen, dan is dat heel schoon. Hè? En als zij nog andere ouderlijke taken kunnen blijven opnemen, ook het oudercontact kunnen blijven doen. Als zij heeft zoveel ouderlijke taken die ze eigenlijk niet meer kunnen doen, omdat die opvoedingsverantwoordelijkheid plots niet meer bij hen ligt. Maar als je in samenspraak met de pleegzorgers wel kunt bepaalde zaken delen en ouders... kunnen dat doen, dat is het schoonste dat er is. Hè. Mm. En als je dat terug kunt opbouwen, wanneer je ziet dat die ouders terug stabiliseren, dan moet je dat proberen te doen. Hè. Maar ik denk dat je daar heel hard moet rekening houden met het tempo van iedereen. Mm-hmm. En dat je dat ook met ouders heel transparant moet over zijn, van dat is hier geen werk van een week of van een maand. Mm-hmm. Hè. En de stem van iedereen is daar heel belangrijk in. Pleegzorgers weten dat er daar tijdelijkheid in zit en worden dan bij bestandspleeggezin, zij worden daar ook over, er wordt daarover gepraat, over de tijdelijkheid en over het feit dat plots kan gedaan zijn, hè. Maar ze horen dat op voorhand, wanneer dat kind nog niet bij hen is, maar dat doet wel zeer, hè, als je een kindje plots moet, als dat gedaan is, en dan hoopt je nog altijd als pleegzorgbegeleider dat je kunt zeggen van, oké, er is bijvoorbeeld een terugkeer naar huis, maar er is wel nog altijd ja, contact met de pleegzorger bijvoorbeeld. Mm. Dus dat er daar wel die gedeelde wereld nog altijd blijft bestaan, ook al is er geen pleegzorgsituatie meer. Mm. Dat zijn zeer ideale situaties allemaal.
Ja, ja,
ja, en toch denkt voor een kind zou dat ook...
Dat zou het schoonste zijn opnieuw.
Ja, zeker, die gedeelde wereld is het mooiste.
Ja, en denk dat dat ook... Allee, dat is één van onze drie doelen, maar de gedeelde wereld, denk ik, zorgt ervoor dat de andere twee doelen gefaciliteerd worden. Ja. Hè. Als die gedeelde wereld al op orde is, dan... Allee,
dat ondersteunt ook de loyaliteit van een kind. Hè. Een kind heeft een heel grote loyaliteit, hè, nog altijd. Naar de ouders en ook naar de pleegzorgers wordt dat opgebouwd. Dus dat is...
Ja, want je zegt een zaadje, maar eigenlijk is die ook verbonden.
Mm-hmm,
met de ouders. En dat kunnen ook niet losrukken.
Ja. Nee, nee. En dat is iets onvoorwaardelijks. Ja, dus dat is ouders en kind. Dus het is geen gemakkelijke. En die driehoek wilde als begeleider zo goed mogelijk doen draaien. Maar zeker bij netwerkplaatsing, dan ze hebben vaak zo'n verleden samen, ouders en pleegzorgers, dat in een driehoek niet kan draaien in het begin. Hè. En dat je al blij bent dat jij gewoon de tussenpersoon mocht zijn. Mm-hmm. En dan ziet dat kind dat ook, hè, dat er daar nog geen gedeelde wereld is. Mm-hmm. Maar dan moet je doen met wat je hebt in het begin. Hè. En hopen dat je ooit een keer samen aan tafel kunt zitten. Dat is ook al een doel op
zich. Ik vind dat wel een mooi concept, gedeelde wereld.
Ja?
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Absoluut.
Het is een mooi doel.
Het is een mooi doel.
Gedeelde wereld binnen een gedeelde wereld.
Ja.
Ja. Ja.
Goed.
Oké.
Voilà.
Ik wil wel even doorgaan, ze. Maar.
Ja, we hebben de jonge kinderen gehad, we hebben de ouders gehad. Ja, dat is goed. De pleegouders. Tof.
Je hebt dat ook met ouders? Dan ouders die kinderen in pleegzorg hebben of die kinderen in de hulpverlening hebben.
Pleegzorg, maar alles. Ik heb onlangs een verhaal gehoord van een mama. Ze heeft een tweeling die binnen pleegzorg is geplaatst. Ze heeft dan nog een kindje, maar ze krijgt de tweeling niet meer thuis. Omdat, omwille van de hechting naar pleegouders. En ze vindt dat zij geen stem meer krijgt daarin. Mm. Natuurlijk, dat zijn ook vragen.
Tuurlijk.
Dat is een lijden, hè. Dat is een lijden. En die is aan het vechten, zoals een leeuwin eigenlijk, om terug haar tweeling in huis te krijgen. En dan denkt ze, ja, moet ik dat nu uitschakelen, doen alsof ik geen tweeling meer heb, zodanig dat ik... Maar ze krijgt ze niet meer thuis, nee. Ja.
Dat is eigenlijk een rouwproces, hè, waar ouders doorgaan.
Ja, dat is...
Dat is een heel zwaar rouwproces.
Ja. En dat is eigenlijk wat ik een beetje in ouderbegeleiding ook vaak doe, maar... Met de ouders van dat rouwproces mee begeleiden. Hoe dat is om ouder te zijn van een kind of van kinderen die niet meer thuis wonen. Hè. Wat dat doet met
de
ouders.
Ja, natuurlijk, zou je dan ook voor die ouders dan. Ja, ergens missen ze dan wel een dialoog. Hè. Hoe komt het dat die tweeling. Zou bijna een ontmoetingsgroep moeten hebben voor zo'n ouders ook. Hè. Kwestie van.
Die zijn er, hè?
Zijn die er ook? Ah, ja. Kijk. Ja. En hoe loopt dat?
Ja. Dat is een groep, een zeer hechte groep op dit moment, de oudergroep, die samen gegroeid zijn en die echt samenkomen om dingen te delen, zorgen ook wel mee te delen. Soms ook gewoon eens hun beklag te kunnen doen. Mm. En zo is een... Te kunnen spuwen, zo, wat dat er allemaal gebeurt. Maar het zijn ook ouders die echt constructief meedenken over hoe kunnen wij een grotere plaats krijgen? Wat kan er in dat opzicht eigenlijk wel veranderen?
Mooi.
Ja. Ja, dus die worden zeker niet, gehoord.
Ik wist zelf niet dat dat bestond.
Ja.
Ja. Ja.
Maar je voelt ook wel, in pleegzorg dan, ouders zijn vaak die mensen die... Die zo net dat ze willen wat meer tijd eigenlijk hè, met de begeleider. En ze, eigenlijk is er daar ook geen tijd voor. Nee. En we hebben nu 2 jaar, denk ik, dat ouderbegeleiding in pleegzorg bestaat. Of in pleegzorg in Vlaanderen. Nee. En het is zo schoon om te horen dan dat ouders zeggen van... oh, hij staat nu gewoon een keer naast mij en hij gaat niet bij die pleegzorgers en hij gaat niet bij mijn kind en ik mag gewoon aan u vertellen. En voor mij, ik zeg ook altijd, het is uw waarheid. Ik ga niet op zoek naar wat dat de waarheid is. Mm-hmm. Het is uw waarheid en het is uw beleving en ik luister. En we gaan wel natuurlijk een keer op zoek naar wat er eventueel uw verantwoordelijkheid is in heel het verhaal. Mm-hmm. En er zijn, dat is geen koffieklets heel de tijd. Hè. Maar zij zijn zo content dat hij gewoon uw tijd maakt. En ik zeg ook wel, en vaak maken ze dan zo de vergelijking, hè, van en mijn begeleider doet dat niet zo voor mij. Maar dan zeg ik ook wel van, ik heb die tijd gekregen. Hè. Dat is nu mijn job, hè, om bij u te komen. Dus mijn tijd is er ook, hè, voor dat te doen. Maar ze zijn daar zo blij mee. Dat je daar komt om de twee weken, een uur en een half ongeveer, dat je babbelt en dat ik ga daarmee gaan wandelen. Ik
dat is niet de kern van alles. De job.
Tijd. Ja, en dat ik daar niet naartoe ga met ding van... Ja, we moeten het een keer hebben over de bezoekregeling. Of over jij die gebeld hebt naar de pleegzorgers met een ambetante boodschap over dat. Je mocht dat niet doen. Hè. Of, allee. En zij zijn daar ja, zo blij mee. Ik kom altijd ook wel, meestal, ik kan niet altijd zeggen, meestal wel content buiten ook omdat zij zeer dankbaar zijn. Ik doe soms de moeilijkste gesprekken. Ik heb nu eenmaal wat ik in mijn gedachten heb. En als ik dan buiten kom... Na een moeilijk gesprek gaat hij altijd mee naar beneden. Die zegt dan altijd... Aan de deur blijft zij wachten totdat ik wegrijd. Maar aan de deur zegt hij ook al... Voorzichtig, hé, want ik weet dat het een eentje reden is. Oh. En dan pees ik... Allee, jongen, ik heb u net zo'n moeilijke ding tegen u gezegd. Ik heb ook u vrij geconfronteerd met bepaalde problemen dat je hebt in uw leven. En denk dat je echt moet aan werken. Want... Mm-hmm. En toch gaat hij heel die trap mee naar beneden. En dan doet hij echt al zo'n keer op mijn schouder. Voorzichtig, hé, op de baan. En dan denk ik, kijk, allee jong.
Ja. Sterk, hè? Ja.
Ik vind dat vreselijk gewoon dat die dat doen. En dan, zij waarderen nu zo, omdat hij hen waardeert. Hè.
Ja. Ja, tijd. Hè.
Tijd.
Ik denk dat dat wel een belangrijke is. Hè.
En dat mensen... Ja, en dan, ja, sorry.
Vooral denk ik dat we... Want tijd en middelen, dat gaan we altijd tekort hebben, zeg ik altijd, als consulenten. Maar... Het feit dat je in de momenten dat je er bent, dat menselijkheid en zo, dat maakt ook een verschil mee. Hè?
Ja.
En is dat een half uur dat je die menselijkheid, of een uur?
Ja.
En leuker of beter zou zijn anderhalf uur, maar...
Ik geloof daar ook echt in, dat je daar niet moet zitten. Allee, je moet daar zitten als hulpverlener, hè, maar dat je daar niet met je agendatje moet gaan zitten en met je papierken. En ik kom daar ook echt binnen als Katrien en ze... Ze weten dat ook, dat ik doe dat vrij graag om daar zo binnen te komen en niet...
Eigenlijk is de job een beetje gekoloniseerd door de wetenschap.
Ja.
Ja, dat is mooi gezegd.
We worden in bezit genomen. Hè.
Ja.
En is het misschien aan de professional om dat wat terug te dringen. Om te zeggen, ja, maar ja, oké, dat moet er zijn, maar naast dat...
Naast al het moeten hè, en afvinken en we moeten dit en dit, gewoon even zitten, een koffie drinken.
Ja, dat wordt eigenlijk wel al lang gevraagd. Hè. Eigenlijk zijn professionals eigenlijk wel nog...
Maar dat gaat altijd gevraagd blijven. Allee, dat gaat altijd...
Maar ja, desondanks dat het gevraagd wordt, zie je toch dat er meer en meer indicatoren ook gevraagd worden. Dus...
Ja. Ja, dat is een...
Eigenlijk zijn professionals wel nog brave mensen.
Dat is zeker. Ze zijn ook hulpverleners. Ja. Dat heeft daar ook mee te maken, denk ik.
Ja,
maar we gaan er geen rebelse podcast.
Ja, dat is waar.
Ja. Oké, ça va, is goed, hè. Ik denk dat we wat...
Zal ik het afsluiten?
Ja.